Dus PA 0 DLO, Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te kijken, eerst even de VS, het Space Symposium. Ja, eigenlijk zijn we nu aangekomen in het seizoen voor alle symposia, conferenties, colloquia, noem maar op. Alles gaat nu gebeuren, er zijn er al een paar geweest, maar er komen er nog meer in september, oktober en ik dacht ook nog november. Elk weekend is draak, kun je volop meedoen. Alles online, hè? Dus overal kun je het hele weekend vullen met allerlei symposia volgen en zo. Zoals dus het virtuele 2020 AMSAT Space Symposium en ook de jaarvergadering van AMSAT, AMSAT NA dan. Die gaat plaatsvinden op 17 oktober. Dus ja, daar kan iedereen aan meedoen. Dat is eigenlijk normaalwijs een aantal dagen, maar deze keer doen ze het alleen maar op zaterdag 17 oktober, de hele dag. Althans, hun lokale tijd. En dat betekent voor ons dus meer 's middags en 's avonds en zo. En dan krijg je een heleboel presentaties gedeeltelijk van tevoren opgenomen, video en andere live en zo. Helaas gaat alles via Zoom, maar ja. Het is niet anders. En verder hebben ze ook waarschijnlijk, als ik het goed begrepen heb, ook zeker een YouTube kanaal waar ze dus alles laten zien. Maar als je je registreert, dan kun je dus ook meedoen met de Zoom verbinding. Het programma is al een beetje vastgelegd met allerlei dingen die je van AMSAT NA mag verwachten. Dingen over hun satellietprojecten en over ARIS natuurlijk. Dan vragen ze nog wel mensen om de papers in te sturen van mensen die iets willen presenteren. Dan kan dat ook gepubliceerd worden in de proceedings. Dus moet je wel op tijd zijn. Maar er komen er nog meer. Verder lopen de voorbereidingen voor de volgende Wereldradioconferentie 2023. En dan wordt het weer heel spannend voor amateurradio en zeker ook voor amateursatellieten. Want er gaat natuurlijk weer van alles gebeuren. Wat spannend kan worden, omdat daar dus gevaren dreigen voor verschillende frequentiebanden. Er moeten wat aardobservatiesatellieten komen die met radar gaan werken. En die willen vooral ook vanwege bepaalde toepassingen tussen 40 en 50 megahertz gaan zitten. En daar kon dus op de 6 meter band wel eens last van gaan krijgen. Dus dat moet even goed bekeken worden. Nou ja, verder allerlei andere banden die gebruikt worden, die ook door amateurs gebruikt worden of die daar dichtbij zitten. Dat is altijd even spannend. Het grootste probleem is natuurlijk de 23 centimeter band. 1240 tot 1300, waar ook een stuk amateur satellietband in zit. 1260 tot 1270. En dat wordt nou voortaan ook gebruikt voor navigatiesatellieten. Vooral Galileo heeft daar een kanaal zitten. En dus dreigt daar storing te gaan ontstaan. Door amateurs die dus die ontvangst van die satellieten gaan storen eventueel. Nou, daar wordt dus flink gediscussieerd. Mogen amateurs daar nog blijven of niet? En onder welke voorwaarden en noem maar op. Dus dat moet nog bekeken worden allemaal. Dat wordt een leuke discussie. Achter de schermen wordt daar al flink aan gewerkt. Nou, daar zijn allerlei andere onderwerpen. De Fransen die hadden al geprobeerd bij de vorige conferentie om de 2 meter band af te pakken. Omdat ze die nodig dachten te hebben voor vliegtuigen. Met hun communicatiekanalen, digitale en zo. Maar dat is nog voorkomen tot nu toe. Maar je weet niet of dat weer opnieuw op de agenda komt. Dus afwachten. Ja, verder hebben we dus vorige week gezien die lancering van een Vega-raket van de ESA. Vanaf Kourou met een heleboel kleine satellieten. Daar zaten er dus 5 bij die op amateurfrequenties zenden. Of zouden moeten zenden. Eentje doet het niet. Dat is TTU-100. Die heeft nog steeds niks van zich laten horen. De andere wel. En intussen zijn de meeste baanparameters beschikbaar en dus kunnen ze geïdentificeerd worden. UPM-SAT 2, aanvankelijk leek dat 46277 te zijn, maar toen bleek dat, dat er iets met die baanparameters geknoeid is of zo. Ik weet het niet, maar ineens bleek het toch een ander object te zijn. En nu is het zeker, ik heb het nog opnieuw gemeten, UPM-SAT 2 uit Spanje is 46276, dus object E, Echo. Amicalsat hoe heet die andere, die zijn ook geïdentificeerd. Amicalsat blijkt te zijn 46287. En dan was er nog TRI-SAT van de Universiteit van Maribor in Slovenië. En dat is 46280. En die laatste, die TRI-SAT, die heeft dus geen coördinatie van zijn frequenties gehad. En die is dus illegaal aan het zenden daar. Dat mag die helemaal niet. En, een andere satelliet die dus verschenen was, die had daar helemaal niet mogen zenden ook, is een onbekende satelliet op 437, 512 ongeveer. En dat blijkt te zijn 46274. En het probleem daarvan is dat dat de commerciële satelliet is die helemaal niet op deze frequentie zou moeten mogen zitten. Maar daar komen we later nog verder even op terug, want dat is een enorme discussie aan het worden. Hoe dat nou kan en hoe dat we dat kunnen voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Het gaat hierbij om, hoe heet het ding? Dat is een van de microsats die gelanceerd is. Ja, dat is Ion Satellite Carrier Vehicle. En die is van D-Orbit, een bedrijf in Italië. En dat heet dan Ion Mark 01 platform. Want dat is een platform voor het lanceren van CubeSats. En hij heeft dus ook 12 CubeSats van Planet Labs aan boord. Van die DOV-satellieten, die aardobservatie dingen. En die moet hij dus nog gaan lanceren. En dat gaan ze ook dan heel professioneel doen. Die gaan ze precies afleveren op de juiste plaats in de baan waar ze hem hebben willen. Dus dan hoeven ze niet meer uit elkaar te driften. Die kunnen ze meteen op de juiste plaats neerzetten. En dan kunnen ze daar blijven. Is dan het idee. En dus dat is een nieuw systeem van een Italiaanse club. Maar helemaal commercieel. Heeft niks met amateurradio te maken. En toch is die zender verschenen in de 70 centimeter band. Met telemetrie. Hij heeft ook wel S-band zenders. Maar die zender op 70 die hoort daar gewoon helemaal niet te zitten. Dus dat is even een flinke discussie geworden. En dan die TRI-SAT is ook helaas even niks aan te doen. Maar de andere satellieten die kloppen wel en die werken gewoon goed. Zenden gewoon telemetrie. Verder. Een ander symposium wat op internet te verwachten is van AMSAT DL, AMSAT Duitsland. Die hebben altijd in september een symposium, maar dat doen ze dan normalerwijs in Bochum, bij de grote 20 meter radiotelescoop. Die dus ook voor satellietwerk, of vooral juist voor satellietwerk, wordt gebruikt. En dat kan dan deze keer niet vanwege corona, dus geen bijeenkomst deze keer. Maar daarom doen ze het helemaal online. Ook op YouTube. Het YouTube kanaal van AMSAT DL. En daar krijg je een heleboel lezingen. Ook de hele dag. Op 26 september gaat dat dan gebeuren. En de meeste lezingen zullen deze keer dan in het Engels zijn. Normalerwijs is het meestal in Duits, omdat het een lokaal gebeuren is. Maar nu, omdat het op internet is en iedereen dan over de hele wereld mee kan kijken, zal het dus hoofdzakelijk in het Engels gaan gebeuren. dus 26 september, groot deel van de dag. Het programma is bekend inmiddels op YouTube-kanaal van Amstel TL. Dan het colloquium van Amstel UK, het jaarlijkse colloquium, tegenwoordig in oktober. Vroeger was het altijd eind juli, hè. Maar nu is het verschoven naar oktober en laten ze het samenvallen met het jaarlijkse symposium die conferentie van de RSGB. En dat gaat dit jaar ook rond die tijd allemaal gecombineerd worden. De RSGB radioconventie heet dat dan. En het Amstel UK satelliet colloquium. 11 oktober, een hele dag. En ook dit dus weer op internet te volgen. Je kunt ook weer meedoen met weer Zoom helaas. Maar ja, gelukkig kun je ook gewoon passief kijken en dan heb je daar geen last van. Het schema daarvan is ook bekend, kan nog een beetje wijzigen. Satellietactiviteiten vanuit exotische plekken. Ja, er zit er eentje bij die voor ons leuk kan zijn. Dat is een Spaanse amateur EA4NF die vanaf Formentera actief gaat zijn. Van 17 tot en met 21 september als EA6/EA4NF. En dus ook via amateursatellieten, FM en de lineaire satellieten. Eigenlijk alleen trouwens via amateursatellieten, geen andere banden. ARIS Nieuws, ja, er is dus een verbinding geweest met Frankrijk via Telebridge in Australië. Nu staat er nog één op het programma voor een school in Spanje. Maar ook weer met een Telebridge, deze keer via Zuid-Afrika. Op 18 september middags. Maar ja, daar hebben wij dus hier niks aan, want het gebeurt allemaal via een Telebridge. Misschien is er wel, of vrij zeker is er ook wel een internetverbinding, dus dat je mee kunt kijken. Andere dingen, nee. UPM-SAT-2, die nieuwe satelliet, er wordt gevraagd of mensen dus ook opname kunnen maken van de telemetrie en dan opsturen. 437.40.47 ongeveer. 437.40.47 en dan met USB. Het is misschien wel FM-achtig, maar het is toch te ontvangen met USB. De GNU Radio Conferentie die begint morgen 14 september ook online. En die gaat een aantal dagen lopen, kennelijk. De GRCON20, GNU Radio Conferentie 2020. Maar daarvoor moet je je wel registreren om erbij te komen. Dat is gratis op zich, maar je kunt dus niet zomaar even meekijken, kennelijk. Je moet echt een ticket hebben. NASA heeft samen met NOAA een programma opgezet nu om een teleconferentie gaan ze houden met de media op dinsdag 15 september over de zonnecyclus, hoe de status daar is en wat er te verwachten is. Dat kun je allemaal ook volgen op internet. Als het allemaal mee zit, ja, het gaat dus om het begin van de nieuwe cyclus, cyclus 25. Want intussen is het wel duidelijk dat we het dieptepunt gepasseerd zijn. Eind van cyclus 24 en dus het begin 25 was eind vorig jaar of begin dit jaar. De echte nauwkeurige datum kun je niet geven, want dat is een heel lang diep minimum. Maar we zijn er voorbij, dat is wel duidelijk. Het begint duidelijk toe te nemen. De zonneactiviteit. Er is zelfs alweer een M-flare geweest en er zijn allerlei andere verschijnselen. Ook de nieuwe zonnevlekken die verschijnen, die zijn bijna allemaal van cyclus 25. Dat is mooi te zien. Dus het is duidelijk dat we beginnen aan de opmars, de opmars zeg maar van cyclus 25 naar de piek toe in een aantal jaar. En nou is de vraag, wanneer wordt de piek bereikt en hoe hoog wordt die? Nou, er zijn allerlei figuren die van alles beweren. Van heel erg zwak tot heel erg sterk. Gemiddeld wordt gezegd dat de volgende piek ongeveer even hoog zal zijn als die vorige, van cyclus 24. Maar onlangs is er ook een verhaal verschenen van een aantal wetenschappers die er met 90% zekerheid of nog meer durven te beweren dat de komende piek een van de hoogste wordt van de hele geschiedenis. Want dat baseren ze op allerlei magnetische velden in de buurt van de Noord- en Zuidpool van de zon. En dat vinden ze zeer betrouwbare informatie. Nou, oké, we zullen misschien in die teleconferentie komende dinsdag meer horen wat ze er daarvan vinden. Ik ben benieuwd. Een ander interessant verhaal. Amsterdam en A, die zijn bezig met de verkiezingen voor een nieuw bestuur. En er is een enorme discussie aan de gang. Wat moet daar precies gebeuren? Er is een andere club die zich bezighoudt met ontwikkelingen rond amateursatellieten en de bijbehorende grondstations. Voor vooral fase 4, dus voor toekomstige geostationaire satellieten of satellieten in hoge elliptische banen. En die zijn al een tijdje bezig. Dat is de ORI, de Open Source Research Institute. Eigenlijk onafhankelijk clubje, maar ze beschouwen zichzelf toch als een dochterorganisatie van AMSAT-NA. En die proberen zoveel mogelijk, of liefst helemaal, alles open source te doen. Zowel software als hardware. En ze proberen AMSAT-NA mee te sleuren daarin. Tot nu toe ziet AMSAT-NA dat nog niet zo zitten, maar dat zal waarschijnlijk wel gaan veranderen. Want het leuke is, die ORI-club die is volop bezig om sponsors te zoeken. En daar zijn ze heel succesvol in. Ze hebben al heel grote bedragen binnengehaald. En net van de week is bekendgemaakt dat ze $500.000 hebben gekregen van ARDC. De Amateur Radio Digitale Communicatieclub. En dat is een groepje van amateurs die enorm veel geld verdiend hebben met de verkoop van IP-adressen. De IPv4 IP-adressen die zijn op aan het raken en daar wordt goud geld voor gegeven als je die nog wat over hebt. En die hadden zij, want die hebben in de begintijd van internet gezorgd dat ze een blok kregen van IP-adressen. Dat zijn alle adressen die beginnen met 44. Dus 44 punt nog wat zijn allemaal amateur IP-adressen, althans geweest. Want ze hebben op een zekere dag besloten een kwart van dat blok te verkopen. En dat hebben ze weten te verkopen aan Amazon. En die hebben daar belachelijk veel geld voor betaald. Tientallen miljoenen. Nou, en met dat bedrag hebben ze een non-profit organisatietje opgezet met een paar man. En dat geld goed belegd en dan krijgen ze zoveel winst uit dat ze daar flink wat sponsoring mee kunnen doen. Dus regelmatig delen ze nu tientallen duizenden, honderdduizenden dollars uit aan organisaties die leuke dingen doen voor amateurradio of voor amateursatellieten en dat soort dingen. Dus er kunnen nog meer van dit soort bedragen aankomen. En dat kan leuk worden, want het grote probleem van amateursatellieten is natuurlijk dat ze heel duur zijn en vooral de lancering niet te betalen is tegenwoordig. Want gratis lanceringen die zijn er niet meer, zoals vroeger, dat je even gratis mee kon liften. Maar nu moet je er echt voor betalen, tenzij je dus iets kunt regelen met NASA of met universiteiten en dan dingen combineren. Dat is wat de meeste amateursatellietorganisaties nu doen. Maar als je echt iets serieus wil naar een hoge baan, zeker naar een geostationaire baan, nou dan moet je echt miljoenen neerleggen. En dat hebben amateurs normalerwijze niet. Maar dat kan nou misschien toch gaan werken met deze truc. Dus dat gaat heel interessant worden als dit zo doorgaat. Maar goed, ze gaan met dit geld dus vooral werken aan de ontwikkeling van het fase 4 grondstation. En dan kunnen ze daarmee zorgen dat er een heleboel dingen voor amateurs worden geregeld. Kijk, hier hebben we alles gehad. De Chinezen die beginnen via allerlei kanalen duidelijk te maken dat er een lancering aan zit te komen van CAMSAT, de Chinese amateur satellietgroep, van een aantal satellieten. En dat is eigenlijk al langer bekend dat die eraan zaten te komen. CAS-5A en B en ook CAS-7. A en nu is ook sprake van CAS-7C. En het is niet helemaal duidelijk welke satellieten nou in die lancering zullen zitten. Maar in principe staat die gepland nu, na vele malen uitstel, op 15 september. Dus dan zou op zijn minst CAS-7A, maar waarschijnlijk dus nog ook een paar andere van die nieuwe satellieten gelanceerd moeten worden vanuit China. En dat zijn wel leuke aparte satellieten, maar die gaan nou eens bewust lage frequenties gebruiken. Die hebben dus, CAS-7A dus bijvoorbeeld, die heeft een lineaire lijnstation aan boord voor uplink 15 meter en downlink 10 meter. En ook een CW-baken op 10 meter, 30 kilohertz breed. En dat kan leuk worden. Een tweede relais gaat van 15 meter naar 70 centimeter. Met daarbij ook een CW-baken op 70. Dat belooft wat. Die is wat anders. Maar goed, er zullen nog wel meer van dit soort gegevens nog gaan komen. Maar de 15e lijkt het erop dat het dus kan gaan gebeuren, maar die datum is toch niet zo zeker volgens allerlei geruchten. Want er is ook een andere lancering op de 15e gepland vanuit China. Dan wel van een andere lanceerbasis. Kan natuurlijk dat ze er twee lanceren op dezelfde dag, dat is niet zo vreemd. Chinezen zijn volop bezig met lanceringen, er komen er nog een stel in september. En ze hebben er net gisteren nog eentje gelanceerd, althans geprobeerd. Die is mislukt. Maar er staan er een heleboel klaar. Met verschillende type raketten. Die CAS-satellieten, daar schijnt dan nog verder niks anders bij te zitten. Alleen die vier amateursatellieten, die gaan met de Lange Mars 11. Een kleinere raket. Dus dat belooft wat, moeten we in de gaten houden. Even kijken, dit colloquium hadden we al gezien. Er is een andere spannende actie geweest, althans die loopt nog. De Russen die maakten ineens bekend dat BRICSA 2, oftewel Oscar 103, Navy Oscar 103, mogelijk bijna in botsing zou kunnen gaan komen met het internationaal ruimtestation. Melden ze een paar dagen geleden. En dus moest daar misschien actie worden ondernomen om het ISS even naar een andere baan te manoeuvreren om die botsing te vermijden. Oscar 103 is een paar jaar geleden gelanceerd. Hij heeft eigenlijk nooit gewerkt. Er waren problemen mee, maar goed. Hij hangt dus nu daar nog en komt langzaam naar beneden. En dus passeert hij de hoogte van het ISS. En dan dreigen dit soort dingen een keer te gebeuren. Nou, vooral de Russen waren daar lekker spannend mee, want het gaat om een Navy-satelliet van de Amerikanen. Daar willen ze toch wel even goed benadrukken dat zo'n satelliet toch heel gevaarlijk is. Maar goed, maar de Amerikanen die bleven er heel nuchter onder en die zeiden, geen paniek, die gaat helemaal ISS niet zo dichtbij naderen, dus dat zal allemaal wel meevallen. Uiteindelijk zijn ze het allemaal eens geworden dat er geen actie nodig is. Anders had dus over een paar uur een baanmanoeuvre uitgevoerd moeten worden. Maar dat lijkt nu toch echt niet nodig. Hij zal op een aantal kilometers passeren. En dat is net veilig genoeg om het ruimtestation gewoon door te laten vliegen. Het bizarre was wel net dat het ISS net naar een hogere baan was gemanoeuvreerd een paar dagen geleden in verband met de komst van een paar vluchten naar het ISS, zoals een nieuwe bemanning en zo in oktober. Dus daarvoor wilden ze juist de baan verhogen en nou lopen ze meteen tegen dit probleem aan. Dus dat was weer even lachen. Maar goed, het valt uiteindelijk allemaal mee. Crossband FM relay van ISS is heel populair, doet het heel goed, maar helaas veel te veel gebruikers en dus enorme competitie en dus wordt er door een hoop stations gigantisch veel vermogen gebruikt en wordt de hele zaak dichtgedrukt en is het voor zwakke stations moeilijk om ertussen te komen. Maar binnenkort zal dat wel wat rustiger gaan worden, maar de signalen zijn in ieder geval wel keihard. Oscar 73 met zijn bekende problemen. Hij zit wel nu continu in de zon, maar hij roteert netjes om zijn zetas met wel meer nutatie op dit moment dan een tijdje terug. Nou, bij Oscar 100 gaat alles door, weinig nieuwe dingen te melden. Lilaxa 2 die doet het regelmatig wel, Falconsat 3 ook, Oscar 7, meestal gewoon te gebruiken in mode B. Oscar 92 begint steeds meer problemen te krijgen. Mode LV lukt eigenlijk helemaal niet meer echt, maar dan valt hij meteen weer terug naar safe mode of naar mode UV. En inmiddels lukt het ook maar nauwelijks om mode UV nog aan de gang te houden, want ze moeten hem steeds weer resetten, want hij schiet steeds weer naar de safe mode. Dus de batterij begint echt heel zwak te worden. Een groot deel van de tijd is de satelliet dus niet meer beschikbaar. Wel nog telemetrie, maar dat was het dan ook. Oscar 11, de goede oude Oscar 11, die is net vandaag weer uitgeschakeld. En die zal dus komende 10 dagen niet te horen zijn. Oscar 27 doet het, 29 af en toe een passage. Als ze ermee schakelen. XW2 satellieten, ja, ze doen het of beperkt. 2E doet het eigenlijk haast nooit, maar de anderen doen het wel, maar met horten en stoten. Kleine stukjes en zo. RS-44 volop operationeel. Cassia A en B doen het goed. Oscar 50 ook goed. Oscar 73 dus nog steeds, ondanks het feit dat hij continu in de zon zit, volledig operationeel. Oscar 86, 88, 91, allemaal te gebruiken. Ja, ISS dus, dat FM-relais, heel populair. Dat betekent dus voorlopig even geen APRS, want dat nieuwe systeem wat gebruikt wordt, kan alleen maar of het een of het ander. In de toekomstige versie kunnen ze parallel ingezet worden. Maar nu kan dus of alleen dat FM-relais of alleen Packet werken, maar niet allebei. Oscar 101 doet het ook goed en Oscar 100 natuurlijk met zijn bekende activiteiten op hoge banden. Hoewel de laatste dagen problemen zijn met het baken op het breedbandrelais voor video. Dat baken dat valt regelmatig uit of doet het maar half. Maar daar wordt dus nu aan gewerkt, er komt nieuwe firmware enzovoort, dat wordt geüpdate en dan moet hij het weer goed doen. In de ISS gaat alles druk verder met allerlei experimenten. Verder is natuurlijk weer een Starlink lancering geweest, onlangs, die zijn inmiddels allemaal geïdentificeerd. Komt weer een Starlink lancering als het goed is op de 17e. En daarna dus wat andere Chinezen en zo. En als het goed is op de 24e lancering met een Soyuz 2. En daar zitten weer een heleboel kleine satellieten in. Dan moeten we natuurlijk weer even uit gaan kijken welke daar ook weer op amateurfrequenties kunnen gaan verschijnen. Dat is niet helemaal duidelijk. Nou, dan weer een Cygnus, 29 september te lanceren naar het ISS. En dan op 14 oktober de volgende bemanning naar het ISS. En dan nog allerlei andere lanceringen die we binnenkort zullen gaan zien. Ja, er zijn dus een heleboel conferenties te verwachten. Er zijn er ook geweest op vrijdag en zaterdag. Dus eergisteren. Gisteren is de ARRL THPR Digitale Communicatieconferentie geweest. En die was dus ook allemaal live te volgen, 2 dagen lang. En er waren best wel heel veel leuke lezingen bij. Het heet digitale communicatie, maar dat was eigenlijk maar zeer beperkt. Behalve dat ze dan bij veel ontvangers natuurlijk een SDR gebruiken. Dat is tegenwoordig standaard. En dan kun je zeggen, ja, dan is het dus digitaal. Maar waar het eigenlijk meestal over ging, is allerlei wetenschappelijke en andere metingen. Heel veel HF-propagatiemetingen, aurora-metingen, ruimteweer en zo, allerlei dingen. Aardmagnetisch veld, noem maar op. Heel diepzinnig. En zelfs ook een netwerk voor het meten van aardbevingen door propagatiemetingen uit te voeren. Want het blijkt dat aardbevingen forse invloed hebben op de ionosfeer en een flinke verstoring geven en zo. Dus je kunt een netwerk van ontvangers gebruiken om het optreden van aardbevingen vast te stellen. En misschien zelfs wel zo dat je ze ook een beetje kunt voorspellen, is het idee, maar dat moet nog verder bekeken worden. Echt allerlei interessante onderwerpen om te bekijken. En daar zat onder andere ook FreeDV bij, de digitale spraakcommunicatie, die dus al een tijd lang loopt, maar die intussen flink doorontwikkeld is. Er zijn meerdere versies van FreeDV intussen beschikbaar, die onder verschillende omstandigheden al dan niet betere resultaten geven. De FreeDV 700, daar zijn een paar versies van. Eentje die is vooral goed voor snelle fading en de andere die is juist goed bij langzame fading en bij zeer zwakke signalen. FreeDV 700D bijvoorbeeld, die is stukken beter dan bijvoorbeeld SSB. Dus als je geen SSB kunt verstaan, kun je beter FreeDV 700D gebruiken en dan gaat het nog steeds helemaal goed. Dat soort dingen. En ze hebben ook een nieuwe versie nu, FreeDV 2020. En dat is meer een soort hi-fi versie. Die heeft 8 kHz audio bandbreedte. Echt prima kwaliteit. En toch maar 1600 Hz breed. De helft van een SSB signaal, zeg maar. Dus grappig. En die is vooral misschien geschikt voor VHF, UHF gebruik. Maar ook op HF zal dat heel goed kunnen. En met een prima kwaliteit audio. Dus allerlei versies voor verschillende operatingssystemen, allemaal gratis te downloaden. Er wordt steeds verder ontwikkeld aan modems, codecs en dat soort dingen. Het wordt steeds mooier. Dus grappig om in de gaten te houden. Nou, verder was gisteren ook de UKW-Tagung in Weinheim in Duitsland. Zeg maar de VHF-UHF-conferentie van de Duitsers. Ook een hele dag allerlei lezingen en eigenlijk veel van soortgelijke onderwerpen. Heel veel metingen aan propagatie enzovoorts. Dus ook kosmische straling, muonen en noem maar op. Alles zaten ze te meten. Dus er is echt heel veel te doen met allerlei moderne apparatuur. Onder andere natuurlijk door SDR, maar ook allerlei interessante sensoren die steeds goedkoper worden en steeds makkelijker te gebruiken zijn, al dan niet in combinatie met een klein computertje als een Raspberry Pi en dat soort dingen. Goed, maar dat is het even dan voor deze week.
Ik heb wel een vraagje. De satellieten die niet gecoördineerd toch in de amateurbanden gaan zenden, staan daar enige repercussies op of laten ze dat gewoon doorgaan? Ga je gang?
Ja, dat is een gemene vraag. Wat kun je doen? Kijk, het probleem is, de meeste van die lui die hebben wel een licentie gekregen van hun lokale overheidsorganisatie die daar verantwoordelijk voor is. In dit geval bijvoorbeeld dus die Ion-geval uit Italië. En ja, die hebben gewoon van de Italiaanse overheid gewoon een licentie. Dus die zeggen er is niks aan de hand. Dan kun je zeggen, ja, maar had dat dan op een andere frequentie gedaan? Ja, zeggen zij, maar wij vonden dat het toch ook wel iets educatiefs had en zo. En dat amateurs er toch ook iets mee kunnen. En nou ja, dat soort smoezen. Nou, een dikke discussie natuurlijk, want amateurs vinden dat grote onzin. Het is nog 100% commercieel, dus... Maar goed, wat kun je er tegen doen? Je kunt gaan klagen bij de Italiaanse overheid. Nou, die halen dan een keer de schouders op en dat was het dan. En verder kun je niks. Ja, bij ITU kun je klagen, maar dat is ook maar alleen maar een soort adviserende club. IARU is erbij betrokken. Die zeggen ook van ja, wij proberen wel allemaal te adviseren, maar we hebben natuurlijk ook geen macht als het erop aankomt. Wat moeten wij nou doen? We kunnen het ook alleen maar zien gebeuren en dan zeggen van ja, jammer. Hè? Zoiets. Nou, heel veel amateurs, heel boos en verontwaardigd en noem maar op. Maar je kunt er niks tegen doen, helaas. En het blijft maar doorgaan, hè. Nou wordt er gelukkig bij die volgende Wereldradioconferentie weer opnieuw gepraat over een andere band voor dit soort satellieten die goedkoop en simpel een frequentie zoeken, een downlink voor hun telemetrie. Zodat ze niet steeds die amateurbanden hoeven te gebruiken, want dat is nu natuurlijk lekker makkelijk. Hè? Daar hoeven ze niks voor te doen. Het kost niks en ze gaan gewoon die frequentie gebruiken. Ja, dan protesteert er misschien iemand even en dat was het dan. Maar het is natuurlijk veel mooier als dat echt geregeld gaat worden. Het probleem is dat je nu dus niet drie groepen hebt. Je hebt de echte amateursatellieten. Je hebt de experimentele satellieten. Zo worden die in een aantal landen erkend. Hè? Dus satellieten die alleen bepaalde specifieke experimenten willen uitvoeren. Nou, die kunnen een specifieke experimentele licentie krijgen. En die kunnen ze bijna voor elke frequentie in het hele frequentiespectrum krijgen. Maakt niet uit waar ze willen gaan zitten. Voor een speciaal geval kunnen ze dat gewoon regelen. Dus ook amateurfrequenties. Nou, en de derde groep zijn dan de echte commerciële satellieten die helemaal niet op amateurbanden horen. Maar ja, dan moet je natuurlijk zeggen 70 centimeter is een beetje moeilijk, want dat is een gedeelde band. Amateurs hebben daar secundaire status, dus die moeten geen praatjes krijgen, want andere mensen mogen daar ook komen. Nou, krijg je dat soort discussie. Heel moeilijk. 2 meter is wat anders. Dat is natuurlijk een exclusief amateurband, daar heeft niemand anders iets te zoeken. Maar voor 70 is het altijd een beetje spannende discussie.